Hij doet het. Goedemorgen allemaal. Geweldig om in jullie midden te zijn. Nou heb ik afgelopen jaar een heleboel dingen meegemaakt. Ik heb ook een preektraining gedaan. En dit is dus iets wat helemaal fout is volgens de preektraining. Je moet gewoon helemaal meteen klaar zijn. Dus ja, slechte start. Volgens het boekje natuurlijk. Geweldig om bij jullie te zijn. En geweldig om, om gewoon ook weer nieuwe gezichten in de gemeente te zien. Ik denk dat dat gewoon een teken van gezondheid is. Dat er nieuwe mensen in de gemeente komen. En dat je mag zien dat mensen naar je toe komen. Dat mensen de Heer leren kennen. Of misschien een nieuwe toewijding hebben. En het is fantastisch om zo ook dat thuisgevoel toch weer te hebben. Dat als je hier 10 jaar hebt rondgelopen. Dan zeg je van, dat is wel lekker even. U krijgt van harte de groeten van Esther. Vanavond hebben wij een marriage course, de eerste avond. Dat is hartstikke spannend. We zijn het allemaal aan het opzetten en aan het opstarten. En we hebben een fantastische avond gepland met 8 echtparen. En we zien eruit wat God daar doorheen gaat doen. Ook in Amsterdam zijn zoveel mensen die een nood hebben achter de voordeur. Die soms niet van buiten misschien wel heel goed samenleven, maar van binnen denken van hoe moet dat eigenlijk verder met onze relatie. En we hadden zo op ons hart om ook onze eigen ervaringen met die worsteling daarin te delen. Met de stad Amsterdam en vooral de wijk waar we wonen. We praten het met iedereen over die buiten de kerk is. En onze buren die zaten al helemaal met gespitste oren. Onze buurvrouw zei op 1 januari al van, oh, kan ik me nu niet meer inschrijven? Toen dacht ik van nou, dat voorziet echt in een nood. En ja, we zien echt uit naar wat God gaat doen daardoorheen. En ook dat we hopen dat ook de marriage course een aanleiding zal zijn dat mensen naar de Alpha cursus gaan. Ja, ik wil eigenlijk zoveel dingen, leuke dingen ook vertellen, maar ik moet natuurlijk ook preken. Maar ik wil toch een paar dingen zeggen, dat we ook echt inderdaad nog mensen tot de Heer zien komen. Er zijn bijzondere verhalen, soms drama's waardoor God toch weer ook een deur openzet. We hebben een jonge man die de Alpha cursus heeft gedaan naar aanleiding van het overlijden van zijn vader. Zijn vader was Pasen vorig jaar is hij gedoopt. Binnen 3 weken daarna is hij aan een acute hartstilstand overleden. En het gezin is geschud. En de jongens van het gezin, de dochter die kwam altijd al in de gemeente, die heeft eigenlijk pa en ma meegenomen. En die jongens die zijn gaan zoeken en die zijn de Alpha cursus gaan doen. En een van de twee die heeft zijn hart aan de Heer gegeven. En daar mocht ik met mijn neus bovenop staan. En hij wordt binnenkort gedoopt hier in het voorjaar, waarschijnlijk ook met Pasen. En we zijn zo dankbaar dat door het lijden, door het verdriet en door de grote vraagtekens die we soms boven ons hoofd hebben hangen, dat we God zien doorwerken en dat nieuwe generaties hun hart aan Jezus geven. Afgelopen kerstavond, 24 december, hadden we de kerk vol zitten met prachtig gedekte tafels. 140 man hadden wij aan tafel. We hebben een 4-gangen diner geserveerd. En van de 140 mensen die daar binnen zaten, waren 70 mensen die nog nooit in onze kerk waren geweest. En die 70 mensen hadden we uitgenodigd via de voedselbank. En we hadden prachtige VIP-kaarten met gouden letters gemaakt. En we hadden dat aan de gezinnen uitgedeeld. En het is fantastisch om te zien dat mensen echt daarin hun nood worden ontmoet. En dat we hen mochten zegenen. Echt met een heerlijk stukje vlees. En allemaal echt volgens mij hadden we een sterrenkok. Maar dat heb ik niet nagevraagd. Maar we hadden echt een prachtig 4-gangen dinertje. Mooi opgemaakt allemaal. En 40 vrijwilligers die zowel in het koor zaten als bedienden aan de tafels. En er was een concept wat ze hadden uitgedacht met een filmpje ertussendoor en de film van de geboorte van Jezus. En we hebben zo'n fantastische avond gehad. Ze hadden alles prachtig opgetuigd. En er zaten iets van 4 moslima's in de zaal. Eentje wilde mij niet een hand geven, maar ze zijn gebleven tot het eind. En ze hebben alles gehoord. Ze hebben de boodschap dat Jezus de weg naar God is, hebben ze gehoord. En het is zo bijzonder om zo te mogen zaaien. En ik ben heel trots op mijn kerk, want ik was de dagen voor kerst zat ik met griep. Dus ik kon niks anders doen dan alleen maar vertellen over Jezus. Nou, dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar ik ben heel blij dat al die mensen heel hard hebben gewerkt om dat tot een succes te maken. Nou, sommigen hebben al gevraagd, hoe gaat het met Esther? Gaat heel goed. Ze willen Esther eigenlijk fulltime. Esther heeft een beetje een unieke positie in het werk waar ze nu zit. Ze is een bruggenbouwer tussen de zorg voor de autistische kinderen en een stap naar onderwijs voor de kinderen die daar voldoende capaciteit voor hebben. En ze willen allemaal van haar leren. Dus Esther geeft nu zelfs trainingen voor de begeleiders om de begeleiders te helpen om de kinderen ook schoolse dingen te leren, zoals lezen, schrijven en dat soort dingen. En rekenen. Dus we zijn heel dankbaar dat we zoveel zegening op ons leven hebben. Het gaat heel goed met ons. Dat wil ik u zeggen. En dat zeg ik ook even vanaf deze plaats. Want onder andere in verband met de marriage course zal ik straks waarschijnlijk vrij vlot weer naar Amsterdam moeten. Ja, toen ik hier wegging, weet ik nog dat Klaas Jelle zei, ja, dat is toch een beetje het Sodom en Gomorra. En dat is het in sommige dingen wel, maar vooral in het centrum. Maar er wonen gewone mensen. En zodra je in gesprek komt, dan krijg je die gewone noden die ook in onze levens aanwezig zijn. En dat je zegt van, hey, we willen deze mensen bij de Heer brengen. We willen die noden bij de Heer brengen. En gisteren waren we op een studiedag met Ken God. En hij vertelde over als lammeren zijn onder de wolven. En hij zei, we moeten als lammeren moeten we de wolven lief hebben. Ze doen allemaal dingen die niet kloppen. Ze doen allemaal dingen die niet oké zijn. Maar we moeten niet gaan oordelen. We moeten als lammeren onder de wolven zijn. En zo zullen ze het koninkrijk van God gaan zien. Is dat niet fantastisch? Ik vond het heel inspirerend. En ik dacht, ja, dat moeten we gaan doen in Amsterdam. Met een marriage course. Of gewoon door een gesprekje aan te gaan. Met iemand waarvan je denkt van, ja, hij zit tot zijn nek in de tattoos. En weet ik het allemaal wat. Het staat me eigenlijk niet aan. Laten we dat oordeel van ons afleggen. En ik zeg het ook tegen mezelf. Goed, we gaan naar het woord van God. Dat is veel belangrijker nog. Hoe geweldig het ook is om inderdaad ook te getuigen van wat God wil doen in deze wereld. Ik weet niet of ik wil u allemaal natuurlijk nog een heel gelukkig nieuw jaar toewensen. Dat mag heel januari, heb ik me altijd laten vertellen. Dus ik neem nog even die kans. Een heel gelukkig nieuw jaar. En ik wil het daar vandaag ook over hebben. Dat je gelukkig kan worden. Hoe word je gelukkig? Dat is een beetje de vraag die heel veel mensen vaak stellen. En ik denk dat indirect alle dingen die we op ons afkrijgen ook te maken hebben met hoe word je nou gelukkig? Sommige mensen willen de kilo's kwijt en andere mensen die willen meer spieren erbij en die gaan naar de sportschool. En weer anderen die zeggen ik wil een partner en weer iemand anders die zoekt het in grote verre reizen. En zijn met allerlei dingen bezig en misschien wij ook wel soms. Dat we zeggen ja, ik wil ook wel eens iets bijzonders meemaken. Hè? Misschien herken je dat wel. Gelukkig worden. Nou, dus ik dacht van hoe word ik gelukkig? En toen liep ik in de supermarkt en daar vond ik dit blad. Ik denk nou, als dat niet geluk is, happiness, happiness. Kent u dit? Sommige mensen durven te zeggen dat ze het kennen. En als je het kent, dan weet je het ook waar het over gaat. Maar happiness staat vol met allemaal tips en trucs en spirituele handreikingen en ook handlezingen en dat soort dingen allemaal. New Age, zaken die allemaal te maken hebben met waar word ik je blij van? Ja, waar word ik blij van? Hoe kan ik gelukkig worden? Ja, dit is een samenvatting van allerlei zaken die ook, ik heb me ook verbaasd over dat het niet over één weg gaat, maar dat het eigenlijk over 20, 30 verschillende wegen gaat hoe je gelukkig wordt. En kies maar uit, kies maar uit. Of je nou een mooi ritueel aan tafel wil doen, wat je handen vertellen, leven als een ontdekkingsreiziger, luisteren met je hart, leer luisteren met je hart. Ik vind het bijna evangelisch klinken. Hè? Ja, toch? Leer luisteren met je hart, zeg maar amen. Ja, toch? Beetje christen moet leren luisteren met zijn hart, toch? En sofrologie, dat is een nieuwe manier van meditatie. Dus er komen ook steeds nieuwe bij. Misschien waren die anderen toch niet zo goed. Maar ik wil vandaag vragen, willen wij gelukkig worden? En ik wil eigenlijk zeggen, zit hier vandaag iemand die zegt, ik wil eigenlijk niet gelukkig worden. Wil je dan even je hand opsteken? Zijn er hier mensen die zeggen, ik wil niet gelukkig worden? Daar is weinig enthousiasme voor. je bent het al. Oh, je hoeft het niet meer te worden. Dat is ook een mooie, ja. Geweldig. Maar je kunt dus voor 7 euro zo'n blad kopen en je kunt gelukkig worden. Ik denk wel dat je er maandelijks eentje nodig hebt voor nieuwe inspiratie. En dat is natuurlijk een prachtig marktmodel. Zeggen dat je gelukkig wordt en dat je op allerlei manieren dat kan beïnvloeden. Iedereen wil gelukkig worden, maar wat is het geheim? En ik denk dat het in heel veel mensenlevens daarover gaat. Wat is nou het geheim van echt geluk? En ik wil vandaag met jullie stilstaan bij Psalm 1. En daar staan wat mij betreft 3 dingen in die je helpen om echt gelukkig te worden. Laten we hem even opslaan, Psalm 1. Psalm 1. En sommige mensen kennen hem uit hun hoofd, sommige mensen zouden hem kunnen zingen hier. We gaan hem vandaag gewoon even lezen. Psalm 1, vers 1 tot en met 6. En dit begint met: welzalig de man. En dan stop ik hier meteen even. Want wat is nou het woordje voor welzalig? Gelukkig. Dus het woordje welzalig kun je vertalen met gelukkig. Bijzonder gelukkig. Zeer gelukkig. En het Nederlands heeft het prachtig neergezet als welzalig. Maar ja, zalig, dat komen we eigenlijk alleen nog maar in de katholieke kerk tegen. Zalig kerstfeest. Iemand is zalig verklaard. Maar degene die hier beschreven wordt, wordt ter plekke zalig verklaard. Wel zalig. Gelukkig ben je. Wanneer? Wel zalig de man, we lezen verder, die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet, zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht. De zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Gelukkig ben je als je zo leeft. Hoe ziet dat er dan uit? Gezegend is trouwens een ander mooi woord wat voor dat welzalig zou kunnen staan in het Hebreeuws. Gezegend ben je, gelukkig ben je. En dan denk je, wat moet ik doen? Wat moet ik doen om gelukkig te worden? Want dat is toch de vraag steeds. Zeg maar wat ik moet doen. Wat moet ik kopen? Wat moet ik allemaal aan inspanning leveren? En het prachtige is dat deze psalm niet begint met, nou, als je nou eens dit en dat zou doen, maar als je nou eens niet dat zou doen. We moeten eerst een aantal dingen nalaten. Je moet niet wandelen in de raad van de goddelozen. En je moet niet staan op de weg van de zondaars. En je moet niet zitten in de kring der spotters. En als ik dan zo'n blad pak, dan is dat de raad der goddelozen. We hebben in onze verkeringstijd wilde Esther nog wel eens een horoscoop lezen. En ik rookte heel stiekem nog wel eens een sigaretje. En toen heb ik een deal met haar gemaakt. Want Esther vond het heel erg dat ik soms een sigaretje rookte. Maar ik vond het heel erg. Ik had een christelijke achtergrond, dus ik wist er misschien iets meer van. Ik zei, ik vind het heel erg dat je horoscopen leest. Maar afspraak. Ik zal nooit meer een sigaret roken in mijn leven. Als jij nooit meer een horoscoop leest. En dat hebben we tot op de dag van vandaag volgehouden. Omdat het is de raad van de goddelozen. Zodra je begint te lezen, zeg je, oh ja, zou het? Het is waarzeggerij. Het is de raad van de goddelozen. En er zijn zoveel dingen die op ons afkomen in deze tijd door een dun draadje op een prachtig kleurenscherm. Wat hoort tot de raad van de goddelozen. En het is prachtig verpakt in een serie die spannend is. En het is prachtig verpakt in een programma wat doet alsof dat wat wordt gezegd normaal is. Terwijl de waarheden van Gods woord allemaal één voor één worden kaalgeplukt. Er komt zoveel op ons af. Via het internet, via de televisie, via onze telefoon. Wat we voor zoete koek slikken. Maar we moeten leren dat te filteren. Om niet te wandelen in die raad van de goddelozen. We moeten leren om dat van ons af te wijzen en te zeggen, dat is niet de richting aanwijzer die ik ga volgen. Dat is niet het bordje waar ik in ga geloven. Dat is niet de tip die mij gaat helpen. Oh, sommige dingen zullen tijdelijke bevrediging en vreugde geven. Maar de raad van de goddelozen zal je geen blijvend geluk geven. Er zijn zoveel zaken die tot de raad van de goddelozen horen. De goddelozen, dat zijn, in het Engels staat er de wicked. De wicked, dat zijn de slechterikken. En als je een goede film hebt, en die oude westerns, die hadden de good ones en de bad ones. Hè, de goeierikken en de slechterikken. Maar het gaat hier om mensen die zonder God leven. En als je zegt slechterikken, dan zijn dat mensen die bewust fouten doen. Maar de mensen zonder God, die zijn onbewust niet op Gods weg. Ze zijn zonder God aan het leven. Ze luisteren niet naar wat God heeft te vertellen. Ze houden er geen rekening mee. En heel veel mensen hebben er geen weet van dat God iets voor hun leven heeft. En daar hebben wij een hele belangrijke rol in. Dat we hen met liefde naar dat woord en naar de waarheid van God mogen brengen. Naar de persoon van Jezus. Maar de raad van de goddelozen is in heel veel opzichten een dwaling. Een dwaalweg, een doodlopende weg. En dan heb ik het niet over hoe je boerenkool moet klaarmaken. Hè? Ga nou niet dat afzweren. Zeg van, nou, dan heb ik toch een niet-christen aan de lijn gehad en die heeft me toch een mooie manier om boerenkool klaar te maken. En dat je man dan uit de luierstoel roept van, dat is de raad van de goddelozen. Dat is natuurlijk onzin. Het gaat om hoe je je leven invult. Het gaat om hoe je je tijd besteedt. Het gaat om hoe je vrede vindt in je hart. Het tweede wat er staat, en we zien dat in die opsomming eigenlijk een neerwaartse spiraal zit, dat er dus mensen zijn die goddeloos zijn en zonder God leven, maar dan zijn er ook mensen die zondaren zijn. Ik zou eerder zeggen dat dat de slechterikken zijn. Er zijn de mensen die zeggen, ach, je kan wel zeggen dat het fout is, maar ik vind het lekker, ik vind het leuk, ik vind het mooi. En we leven vandaag de dag in een tijd die ook door niet-gelovigen als hedonistisch wordt bestempeld. En als je door de stad Amsterdam heen loopt, dan hoef je daar niet zo lang over na te denken. Hedonistisch, dat betekent dat je leeft voor je geluk, voor je genot. En dat ieder middel om dat te bereiken geoorloofd is. Zolang je maar niet meer schade aanbrengt dan dat het genot wat je voelt brengt. Dus er is een soort balans in. Dus het is niet zo dat je niet schade aanbrengt. Je brengt bewust schade aan, maar die schade moet niet groter zijn dan het genot wat je krijgt. Dat is natuurlijk heel relatief en het is niet te meten. Het is niet. De goddeloze snapt ook niet wat de geestelijke principes zijn waardoor je van God afsnijdt en dat zonde die scheiding en die schade brengt. Dat je niet meer jezelf ziet zoals God je bedoeld heeft. Maar de zondaar zegt, maakt mij allemaal niks uit. Ik ga voor het genot en dus niet voor God. Als het maar lekker is. Herken je dat? Of een andere mooie uitspraak die ik een tijd lang op internet wel tegenkwam. YOLO. You only live once. Kom op, pak je kansen. Lekker, lekker, lekker. Geniet je nog wel een beetje. Daarvoor leven, een zondaar zijn, bezig zijn met wat hier en nu alleen maar goed is, goed voelt, is ook zoiets hè. Als het goed voelt, dan is het goed. En vergis je niet, ik kom heel veel jonge christen mensen tegen die zeggen, het voelt goed, dus het zal wel van God zijn. Nou, niet alles wat van God komt, voelt altijd meteen de eerste dag goed. God confronteert namelijk onze zondigheid. En de Heilige Geest overtuigt van zonde. En dat is niet altijd een prettig goed gevoel. Dat kan onrust geven. Dus leef je voor het genot, ben je een zondaar. En dan nog een stapje erger, dan staat er in de psalmen, zit niet in de kring van de spotters. En dat zijn de mensen die wel weten van God en wel gehoord hebben over God, maar die zeggen, weet je wat, maakt mij allemaal niks uit. Ik geloof niet in God, het maakt me niet uit of hij er is of niet. Het boeit me niet. En God wordt belachelijk gemaakt. En toen de eerste cosmonaut van Rusland in de ruimte was, was een van de eerste dingen die hij zei, ik heb goed om me heen gekeken, maar ik heb God niet gezien. Dan zit je op het punt van spotten. Want God is geest. Hij is niet zoals wij. De aanwezigheid van God bespotten. Mensen die zeggen, ik leef met God, uitlachen. Zeggen, God is dood. Of misschien wel zeggen, God is een idioot. Wat God zegt in zijn woord, dat klopt allemaal niet. En daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben. En hoe vaak komen we dat tegen in onze maatschappij? Hoe vaak komen we mensen tegen die zeggen, ach. En met allerlei vragen natuurlijk ook. Van waarom dan het lijden? Waarom dit? Waarom dat? Waarom zus? Waarom zo? Maar ook mensen die echt fel tegen God zijn. En zeggen, God. En dan schelden ze en dan vloeken ze. Een christen, een mens die gelukkig wil worden, die moet niet doen alsof God niet bestaat. Die moet niet zeggen, ik leef voor mijn genot hier en nu vandaag en ik doe wel wat ik zelf wil. En die moet niet zeggen, ook al zou God bestaan, hij kan voor mij de pot op. Want dat is spotten. Lachen om God en lachen om wie hij is. Dat, zegt de Bijbel, moet je niet doen als je echt gelukkig wil worden. En dan zegt het woord maar. En nu gaat de Bijbel zeggen wat je dan wel moet doen. Ik zou bijna zeggen, je moet 3 dingen niet doen, je moet 1 ding wel doen. De wet, de openbaring van God, die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Hoe ziet dat eruit? Vreugde vinden in de wet van de Heer en daar dag en nacht mee bezig zijn. Is dat überhaupt mogelijk? Ik woon in Amsterdam-Zuid, buiten Veldert. En daar woont zo'n beetje de grootste gemeenschap van Joodse mensen. En soms zie ik orthodoxe Joden met een boekje voor hun hoofd. En dan zijn ze de wet van God aan het overdenken terwijl ze naar de synagoge wandelen of terug naar huis. Zou dat het zijn? Zou dat het zijn? Misschien kunnen we er een voorbeeld aan nemen. Deze mensen willen geen minuut verliezen om te leren van het woord van God. En dat is een houding die je kan respecteren. Of het op deze manier zou moeten, kun je afvragen. Is niet altijd praktisch. Kan ook ongelukken veroorzaken. Net zo goed als het mobieltje voor je neus dat doet. Maar wat een vergelijking, hè? Het mobieltje voor je neus of het woord van God voor je neus. En ik hoorde net al van minder schermtijd. En ik hoef elke dag maar 5 minuten uit mijn raam te kijken. Alle fietsers zitten zo op de fiets. En sommige automobilisten ook. Het is gevaarlijk. Het is de raad van de goddelozen. En ik denk dat het echt iets serieus is om ons beeldscherm te leren beheersen. Niet alles is fout. We moeten het alleen gebruiken tot onze dienst. En we moeten het beeldscherm niet gaan dienen. De wet. Altijd overdenken. En wat is dat dan? Hè? Wat is de wet? Is dat de 5 boeken van Mozes? Is dat de Levitische wet? Zijn het de 10 geboden? Moet je dat dan elke keer maar weer reciteren? Moet je het uit je hoofd leren? Nou, ik denk dat sommige dingen wel heel belangrijk zijn om uit je hoofd te leren. En de oud-testamentische profeten, hè? Wie kent die allemaal? Wie weet er waar Ezechiël, ik zit nu midden in Ezechiël, wie weet wat Ezechiël schrijft? Hè? Dus, en sommige mensen zeggen, Ezechiël, dat nooit van gehoord. Hè? Blader eens even door die Bijbel heen. Lees hem helemaal. Maar het woord van God overdenken bij dag en bij nacht. Het klinkt onmogelijk. Maar wat is die wet? Het woordje wet staat ons eigenlijk niet aan, hè? Je moet je aan de wet houden. Je moet je aan de regels en regels. En als je je niet aan de wet houdt, ben je strafbaar. Maar de wet is in het Joodse begrijpen de openbaring van Gods wil. In de wet spreekt God tot ons als mensen. Toont Hij zijn liefde voor ons als mensen. En daarom kan iemand als David in Psalm 119 zeggen: wat heb ik uw wet lief? Wat hou ik van uw wet? Wat vind ik het geweldig? Wat is uw woord fantastisch? De langste psalm gaat over de wet. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. En degene die daarover nadenkt, zich daarin verdiept, daar energie in steekt, die zal heel erg gelukkig worden. De wet is openbaring van Gods plan, Gods gedachten, Gods wil, Gods liefde voor jou. Daar zit nog één ding bij. Psalm 1 en 2 horen volgens de vele commentaren bij elkaar. En het is prachtig om te zien dat Psalm 1 begint met welzalig de man. Maar dat Psalm 2 eindigt in vers 12. Kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. En dan staat er, welzalig, ontzettend gelukkig, allen die tot hem de toevlucht nemen. Wie is hij? Hij is de zoon. Wie is hij? De koning der ere. Hij is degene die gekomen is om de hele wet te vervullen, om de hele wet te openbaren. Hij is Jezus. Welzalig hij die zijn toevlucht bij Jezus heeft gezocht. Daar begint het allemaal. Dat is ook de man die dag en nacht de wet van de Heer heeft overdacht, die dat werkelijk in zijn leven echt heeft gedaan. En we mogen daar natuurlijk een voorbeeld aan nemen. Worden als Jezus. Wat is de wil van God? Zoeken naar de wil van God. En Jezus spreekt over twee wegen. Hij spreekt over de weg van de goddeloze en hij spreekt over de wet van de rechtvaardige, zoals deze psalm spreekt. Jezus spreekt over de brede weg en hij spreekt over de smalle weg. Hij spreekt over de enge poort en over de wijde poort. Hij spreekt over de boom die vrucht draagt en over de boom die geen vrucht draagt. En er zijn parallellen met deze psalm. Want dan zien we in vers 3, want hij, deze man, zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet, zal gelukken. Ik heb u beloofd om drie dingen te zeggen die in deze psalm staan. De eerste is keuzes maken. Je moet keuzes maken om dingen uit je leven te weren. Om te zeggen, ik luister niet naar onzin. Ik luister niet naar dingen die een goddeloze heeft bedacht. Ik luister niet naar de invloed van mensen die zonder God leven. Ik luister er niet naar. Hoe logisch, hoe populair, hoe prachtig het ook klinkt en hoeveel likes het ook op Facebook of op Instagram krijgt. Ik ga er niet naar luisteren. Ik ga dat voorbeeld niet volgen. Ik ga dat niet als een leidraad in mijn leven nemen. Ik ga niet de weg van de zondaars op en ik ga zeker niet spotten met de dingen die God ons probeert aan te reiken. Na de kerst hadden Esther en ik een prachtige wandeling bij Soest Duinen. Prachtige omgeving. En we hadden na de kerst nemen we altijd even een soort van time-out. Even lekker samen tijd hebben. En we kwamen daar bij Soest Duinen op een plek waar drie banken stonden en er stonden hele mooie spreuken op. En gedichtjes en zo. En op een van die banken, daar stond een spreuk. Je wordt niet ongelukkig van omstandigheden. Je wordt ongelukkig door hoe je ermee omgaat. Mooi, hè? Ja, sommige mensen zeggen ja. Weet u wie dat geschreven heeft? De Boeddha. En het klopt ook helemaal niet. Hier ga je niet gelukkig van worden. Want op het moment dat jij je omstandigheden op een andere manier gaat benaderen, gaan jouw omstandigheden niet veranderen. Ga jij niet veranderen. Dan moet je alleen maar je best doen. Oh nee, ik moet er anders mee omgaan. Oh nee. Dus het hangt weer van mij af. Het ligt weer op mijn schouders. Ik moet er anders mee omgaan, natuurlijk. Ja, duh. Die omstandigheden veranderen helemaal niet doordat ik er anders mee omga. Welzalig hij die zijn toevlucht tot hem heeft gezocht. Die de raad van God volgt. Die zegt, Heere God, ik weet niet hoe het moet. Jezus, wilt u mij helpen? Wilt u mij nieuwe energie geven? Wilt u mij nieuwe inspiratie geven? Wilt u mij de weg wijzen door uw woord en door uw geest? Zie je hoe geraffineerd het is? En ik heb al die andere bankjes nagezocht. Ik denk, stel, misschien ook wel wat moois wat Jezus heeft gezegd. Nee, dat staat er niet. En zo zit onze wereld in elkaar, lieve mensen. Dat zijn allemaal prachtige, mooie, menselijke dingen. Die worden overal neergezegd. Wat is het mooi, hè? Ah, je moet er anders mee omgaan. Heb je het moeilijk met je omstandigheden? Je moet er gewoon anders mee omgaan. Dat is ook typisch voor de Boeddha. Die is zonder emotie. Die gaat niet in op het lijden. Die is gewoon, joh, het is gewoon je eigen schuld. Je moet er anders mee omgaan. Maar Jezus is de trooster. En hij heeft een andere trooster gestuurd, de Heilige Geest. En bij hem moet je zijn om gelukkig te worden. Want hij kan je omstandigheden veranderen. Hij kan je hart veranderen. Hij kan je denken veranderen. Wij kunnen zelf niet ons denken veranderen. En hoe moeilijk is het om ons gedrag te veranderen? Ik had het net over het nieuwe jaar en gelukkig nieuwjaar en dan heb je goede voornemens. Ik kan je vertellen, afgelopen jaar, na de zoveelste keer, ik denk dat het al de 7e of 8e keer is, zat ik met Esther aan tafel en dan zeggen van nou, heb je nog goede voornemens? Zo'n beetje zo tussen neus en lippen. Toen noemde ik mijn goede voornemen en nou, Esther die proest het nog niet uit, maar ze begon wel te lachen. Ze zei, dat is al de 7e keer dat je dit zegt. Maar ja, je mag altijd opnieuw beginnen, toch? Hoe moeilijk is het om je gedrag te veranderen? Hoe moeilijk is het om soms een hele kleine, onbenullige dingen anders te doen in je leven? Om vastberaden te zijn. Het kost zoveel energie. En hoe geweldig is het dan dat je je toevlucht bij Jezus mag zoeken en dat hij jou van binnenuit met zijn liefde verandert. We moeten keuzes maken, dat is het eerste. Het tweede is passie. Hebben wij nog passie voor wat God te zeggen heeft? Er is een strijd gaande om wat God wil zeggen. Het wordt verstikt door al die mooie woorden. Het wordt verstikt door al die mooie beelden. Het wordt verstikt door al die idealen. Het wordt verstikt door alles wat we naar ons toegeslingerd krijgen, wat we moeten. Ik vond vanmorgen de kampioen nog in de brievenbus. Dan blaad je er even doorheen. En voordat je het weet, denk ik van, oh, vind ik ook wel leuk om even op vakantie. En je krijgt een soort van gevoel van, dat moet ik ook. Ja? Of niet? Ja, toch? Niet van, dat wil ik ook, dat moet ik ook. Is toch normaal? Minstens 1 keer grote reizen per jaar, toch? Niet? Ja? Wel? Zie je, het kan soms de raad van de goddeloze zijn. En ontspanning is prima. En je moet soms een time-out nemen. En je moet soms eventjes weg. Maar wees wijs. Steek jezelf niet in de schulden voor een vakantie, alsjeblieft zeg. En dat zijn die dingen. Maar en dan wordt die passie voor God wordt verstikt. En ik herinner me nog in de tijd dat ik met Esther verkering had. Dan kreeg ik elke dag. Nee, niet elke dag. Maar elke week kreeg ik 1 of 2 kaartjes van haar. En Esther kan heel gezellig schrijven. En ze kan ook heel leuk tekenen. En dan had ze allemaal van die fantasiepoppetjes erbij. En daar werd ik helemaal vrolijk van. Zeker ook omdat het van Esther kwam. Dus ik rende bij wijze van spreken elke dag naar de brievenbus van... Is er post voor mij? En elke week probeerde ik natuurlijk ook een hele lieve brief of een kaartje naar haar terug te sturen. Ja jongens, dit is nog voor de e-mail en voor de WhatsApp en alles... In die tijd kon je nog nadenken over wat je op papier zette. Tegenwoordig krijg je binnen 2 seconden heb je terug. maar ik werd er zo blij van. En ik kreeg zo'n passie van. Want Ik zag Esther natuurlijk regelmatig, maar als ik er niet zag, dan kreeg ik ook nog lieve woordjes van haar, of leuke dingetjes, of grappige ideetjes. En ik schreef dat ook naar haar. En als je dat gaat lezen, wordt je passie alleen maar groter. En dan zeg je, ach, wat is ze toch ook een leuk mens. En je lacht en je denkt van, nou, prachtig. En wat leuk dat ze mij ook leuk vindt. Ja, prachtig. En zo is het ook met Gods woord. Want Gods woord is zijn liefdesbrief voor ons. Gods woord is zijn liefdesbrief voor ons. En rennen wij 's morgens naar de Bijbel toe zeggen van, Heer, wat wilt u tegen me zeggen? Hebben we nog die passie dat we zeggen, Heer, ik wil u beter leren kennen, want er zijn zoveel dingen die ik nog niet weet van u. En er zijn zulke mooie dingen die u mij wil vertellen over de liefde die u voor mij heeft. Zijn wij daar nog gepassioneerd over? Staan we nog in vuur en vlam voor God? Staan we nog in vuur en vlam voor Jezus? Is zijn Heilige Geest nog eens in ons aan het werk? Of zeg van, nou ja, weet je, ik ben al 30 jaar christen en ik heb zo'n beetje alles wel gezien en gehoord. Ik heb de Bijbel al 3 keer helemaal uitgelezen hoor. Ja, ik weet wel wat erin staat. Ja, dat weet ik wel. Ja. Heb je er ook naar geluisterd? Heb je gehoord wat God zei? Sommige mensen zijn zo feitelijk. En we hebben echt Gods geest nodig om te verstaan wat er in Gods wil staat. Daarom zeggen we bidden voor gebruik. Vraag God om zijn licht over het woord. Ja? Dus we hebben liefde en passie voor Jezus nodig om die woorden tot ons te nemen. En daarom staat hier ook, die zijn vreugde vindt in de wet, in de geopenbaarde woorden van God. Vind je er nog vreugde in of zeg van, nou, ik moet vandaag maar weer eens een keer Bijbel lezen, het is al 1 maand geleden. En eigenlijk hoort een christen dat wel te doen, toch? Toch? Hoort toch eigenlijk zo? Of verlang je ernaar? Zeg van, yes, wat is het eigenlijk jammer dat ik niet langer dan 1 uur kan Bijbel lezen. Want er staat zoveel moois in. Maar zoveel christen die ik spreek en zie, die zeggen, ja, zou eigenlijk wel moeten, hè. Wat nou zou nou eigenlijk wel moeten? Heb je de liefde van God niet ervaren dan? Zie je dan niet wat God je wil vertellen? Concentreer je daar niet op? Of ben je overspoeld door de raad van goddelozen? Ben je overspoeld door de berichtjes op je WhatsApp? Ben je overspoeld door de hobby die je hebt met game of wat dan ook maar? Ben je overspoeld door allerlei dingen die je ook zo leuk vindt? Onze passie wordt verstikt, opgeslokt, de grond ingestoomd, omdat er zoveel dingen zijn waarvan we denken, dat moet ik eigenlijk ook. Hou je nog van het woord van God? Natuurlijk is het wel eens een beetje ingewikkeld. Natuurlijk moet je er wel eens even op kauwen. Maar ik heb ook wel eens een lastig gesprek met Esther. Ik wil niet zeggen dat ik niet van haar hou. En soms begrijp ik het er helemaal niet. Maar zeg ik altijd van ja, ik snap het vandaag even niet, maar ik hou wel van je. Ja. Ja toch? Ja toch? En dat mag bij God ook zo zijn. Zeg, Heere God, ik snap het vandaag even niet, maar ik hou wel van u. Maar zoeken we nog in dat woord? Zijn we nog lekker aan het zoeken en aan het genieten van het feit dat God iets te zeggen heeft? En kun je dat nou bij dag en bij nacht overdenken? Hoe doe je dat dan? Ik geloof dat dat is door de Heilige Geest. En als wij het woord van God tot ons nemen, en als wij een bibliotheek hebben in de bovenkamer, als wij die woorden meerdere keren hebben gelezen, dan zit dat in ons, dan hebben we het in ons opgenomen. Dan is die spons vol. En dan wil de Heilige Geest soms even in die spons knijpen en dan zeg je, hey, weet je nog, God houdt van je joh. Je ziet het vandaag niet zitten en je hebt misschien van 10 mensen lelijke dingen gehoord, maar ik hou van je. Hoef je de Bijbel niet meer voorop te slaan, want de Heilige Geest leert je om het woord van God te overdenken. De waarheid tegenover de leugen. De liefde tegenover de haat. Die we in deze wereld zoveel zien. Het reine tegenover het vuile. En als je het woord van God zo gebruikt en zo tot je neemt, dan is het zo'n zegen. En dan word je heel erg gelukkig. Amen. Amen. Er is nog een derde ding. Actie. Dus de eerste was keuzes. De tweede is passie. En de derde is actie. Komen wij in actie op het moment dat we iets in het woord van God lezen, dat zeggen van, hé, dat vindt God belangrijk. Dat vindt God mooi. Dat vindt God iets heel erg, iets waar hij naar zoekt. Als we dat lezen in Gods woord, wat voor actie hij van ons vraagt, komen wij dan ook in actie? Doen wij dan ook wat hij zegt? En als ik vanmorgen hoor van Els over de bergreden, vind ik prachtig. Want volgende week begin ik met een serie van de bergreden in onze gemeente. Omdat discipelschap zit niet in je hoofd. Het zit niet in je denken. Het zit niet in dat je 3 keer de Bijbel al hebt gelezen en dat je weet wat erin staat. Maar dat je doet wat erin staat. Dat je doet wat God van je vraagt. Dat hij zegt, lief kind van mij, wil je mijn geboden onderhouden? Wil je anderen lief hebben? Wil je mijn principes nalopen? Afgelopen week heeft in het thema gestaan van het huwelijk in onze samenleving. Tenminste, zo vertaal ik dat. Het huwelijk wordt aangevallen. Maar geloven wij nog in dat principe van het huwelijk? Jonge mensen, als je verkering hebt, geloof je nog dat het een exclusieve relatie is waar seksualiteit door Gods bedoeling prachtig is? En dat je het mag bewaren voor dat moment. Of zeggen van, nou, het voelt wel goed, dus dan is het ook wel goed. Ik heb mensen gesproken die gingen samenwonen. Zeiden, ja, we hebben ervoor gebeden en we denken dat God het wel goed vindt. Ik zei, nou, ik ben wel zeker dat hij het niet goed vindt. Laat je niet voor de gek houden. Volg niet de raad van de goddelozen. Denk niet bij jezelf, iedereen doet het, zelfs christenen. Want dat maakt het niet goed. Het gaat om wat God te zeggen heeft. Wil je er nog naar luisteren? En wil je het nog doen? Want als je die actie uitvoert, dan zegt de Bijbel, al wat hij doet, al wat zij doet, zal gelukken. Daar hebben wij vandaag de dag een woordje voor. Succes. En naast happiness wil iedereen succes. En in dit woord staat dat als je gelukkig wil worden, moet je een aantal dingen buiten de deur houden. Je moet het woord van God in je hart gaan dragen. Je moet verliefd worden op die woorden van God. En weet je, de eerste keer dat je het leest, zeg van, oké. Maar blijf lezen. Want hoe beter je God gaat leren kennen in zijn woorden, hoe meer je ervan gaat houden. Ik heb een oude zuster van boven de 80 en die zit nog actief in het pastorale team. En als we aan het begin van de vergadering een psalm lezen, en ik heb eens opgelet, want ik heb wel 10 verschillende psalmen gelezen, en ze leest hem zonder de Bijbel voor de neus hardop mee. Ze zit me bijna voor te zeggen wat ik lees. En dat is dat je het woord van God in je draagt en overdenkt. En dat ze eigenlijk met een glimlach, een mooie psalm, prachtig, mooie woorden van God. Het is doorleefd. Is je geloof nog doorleefd? Of is het gewoon een van de plakkertjes op je spaarkaart? Een vinkje op je lijstje. Ik ben weer naar de kerk geweest, ik heb vandaag gebeden. Kan wel weer deze week. Kom op. God wil een liefdesrelatie met jou. En als je in actie komt op de woorden die hij je geeft. Als hij zegt, aanbid mij, aanbid hem dan. Als hij zegt, doe deze dingen, doe ze dan. Wees eerlijk, wees rechtvaardig, wees liefdevol, wees geduldig. Heb de vrucht van de geest in je. Dan zul je ook vrucht dragen. Dat is een boom die altijd groen is. Die vlak bij die waterstromen staat en dat is het woord van God. Door het woord en door de geest. Het leven van God stroomt dan vlak bij je langs en je hoeft er niet om te zoeken. Het is paraat, maar je moet het wel pakken. Je moet het gaan doen, je moet het gaan uitvoeren. En dan zegt de Bijbel, dan zul je succesvol doen. En er staat in alles wat hij doet. Omdat die persoon doet wat goed is, wat God wil. Dan zul je succes hebben. Dan zul je vrede in je hart hebben. Dan zul je tevreden zijn. dan zul je voldoening ervaren. En dan staat er aan het eind van de psalm, wat is de bestemming van zo iemand? Die is eeuwig. Eigenlijk zegt die boom dat al. Die boom blijft groen. Niet alleen hier en nu, niet 20 jaar, maar voor eeuwig. Op zijn tijd, elke keer weer, blijft die boom zijn vrucht geven. Wat een vreugde is dat. Ik weet niet of je een vruchtboom in je tuin hebt. Stel je voor dat er 10 jaar een vruchtboom in je tuin zit. Er is nog nooit een appel aangekomen. Er is nooit een peer aangekomen. Er is nooit een banaan aangekomen. Er is nog nooit wat van afgekomen. Dan zeg je, ja. Ja. Daar zijn ze niet voor, hè. Sommige mensen denken, ja, het is een pruimenboom. Ja, goed. Maar het gaat erom dat er geen vrucht, als het er niet afkomt, dan moet het gewoon einde zijn. En dan zegt het woord dat de goddeloze, waar we mee begonnen waren, degene die zonder God leeft, die geen rekening houdt met God, die zondigt, die zegt van, maakt mij het allemaal uit. En ook al is er een God, nou ja, God, en sommige christenen zeggen, God begrijpt het toch wel. Goeiedag zeg. God moet alles maar begrijpen terwijl hij alles aan ons heeft uitgelegd. Begrijpen wij het nog? En de goddeloze is als kaf. Dat zijn de vliesjes die overblijven als de tarwe geklopt is. De goddeloze is als kaf. Weg is het. Daar gaat het. En het wordt verbrand of het vliegt weg in de lucht. En Jezus gebruikt ook dat beeld. De Heilige Geest die zal het kaf met vuur verbranden. Het is nutteloos. Het lijkt prachtig, het ziet er mooi uit. En heel veel goddelozen lijken een prachtig leven te hebben. Maar heel veel goddelozen zeggen, ja, dood is dood. En zelfs nu zeggen heel veel goddelozen, weet je, als ik het leven niet meer leuk vind, dan moet ik er gewoon mee kunnen stoppen. Wat triest. Dan leef je dus inderdaad voor het hier en nu alleen. Dood is dood. Einde oefening. Dus haal eruit wat erin zit. Leef alsof het je laatste dag is, zegt André Hazes junior. Heb je meegezongen of niet? Ik hoop dat je leeft alsof het je laatste dag is op aarde voor de Heer. Zo bedoelt André het niet, denk ik. Ik denk dat André bedoelt, pak wat je pakken kan. Neem er nog één. En de goddeloze, die heeft geleefd zoals die zelf wilde. En op zijn uitvaart zal misschien gezegd worden, ja, hij heeft altijd genoten. Hij was een beetje te vaak dronken, maar hij heeft wel genoten. Nou, wat een geweldige troost. Een andere die zegt, ja, hij had een geweldige voorliefde voor mooie auto's en hij heeft prachtige auto's gereden. Tjonge jonge, wat heeft die man in mooie auto's gereden, zeg. Oh. En weer een ander zegt, oh, hij had een mooie vrouw. Het was een derde al, maar het was een hele mooie vrouw. Had een prachtig huis. Prachtig huis. Geweldige bankrekening. Weg is het. Je kan niks meenemen. Het gaat niet om hier en nu. En Jezus maakt ons dat duidelijk. Het gaat om de eeuwigheid. En de kerk van Jezus Christus is zo snel aan het vergeten dat het over de eeuwigheid gaat. Het moet hier en nu allemaal kunnen. Zoals wij het willen. En alsjeblieft, laat God toch niet zo moeilijk doen daarover. Maar als je echt gelukkig wil worden, kies de weg van Jezus. Kies de weg van het woord, kies de weg van de wet. En vraag Gods geest om je te herinneren wat echt belangrijk is. Als je het woord hebt gelezen, dan zul je dat van tijd tot tijd merken van, oh ja, dan komt er een mooie tekst naar boven die je soms een half jaar geleden al gelezen had. Zo'n soort aha-erlevenis, zo'n lampje, weet je, ping. Oh, dat is de telefoon. Ping. Komt er een WhatsAppje van God binnen? Hè? Ja. Oh, dat is mooi. Hebben we nog die liefde voor God? Ik wil je aanmoedigen en ik wil je aansporen en ik wil je aanvuren om het woord van God te gaan lezen. Want daar begint het. Je zult moeten gaan communiceren en je zult gaan moeten gaan ontvangen van God. En er zijn verschillende Bijbelleesroosters online. Ik zag in het Opwekking magazine dat de mensen van de Alpha cursus, die hebben een schema waar je in 1 jaar de Bijbel door kan. In 1 jaar. En dat is dus online. Dus ja, voor degene die minder schermtijd willen, misschien niet zo handig. Maar, maar je krijgt iedere dag krijg je dus een bericht waarin de Bijbelgedeelten staan die je leest en een stukje korte uitleg. Kort. Dus het helpt je ook om tot je te nemen van wat staat daar nou eigenlijk? Want zoals ik al zei, je snapt het niet altijd meteen in 1 keer. En er staat bijbeljaar.nl. Bijbeljaar.nl. Heel simpel. Bijbeljaar.nl. En als je zegt, ik wil inderdaad meer in Gods woord lezen. Ik wil meer van Gods stem verstaan. Ik wil meer snappen wat God mij wil vertellen. Dan moet je die Bijbel gaan pakken. En als jij denkt, ik kan geholpen worden door deze app of door dit programma. Bijbeljaar.nl. Misschien is dit jouw uitgestelde goede voornemen. En dan zul je gelukkig worden. Echt gelukkig worden. En dan zul je blij worden wat God je te vertellen heeft. Dan zul je gaan snappen wat het plan van God is voor jou, voor deze wereld, voor de eeuwigheid. Amen.